bij de Gamergeeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede-gaminggeeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaminggeeks podcast. De talkshow waarin ik je graag bijpraat over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 248. Datum van opname is op dit moment nog 7 april 2024. Over een minuut of 9 is het 8 april 2024. Dus maak daarvan wat je zelf wil. Welkom in ieder geval bij deze show. Hartstikke leuk dat je er weer bij bent als je vaak hebt geluisterd. En als het helemaal nieuw voor je is, nou hallo, wees vooral welkom. Hierin hoor je ongecensureerd gepraat over videogames. Ik bespreek met je het laatste nieuws. Wat is er allemaal gebeurd? En dat dan dus nogmaals met een mening waar geen blad voor de mond wordt gehouden. Allereerst wil ik jou heel erg bedanken. Natuurlijk dat je luistert, vind ik al heel erg tof. Maar er is afgelopen week een leuke verandering geweest in de ratings. Want je kan deze show extra supporten als je bijvoorbeeld via Apple Podcast of op Spotify luistert. Dan kan je namelijk een recensie achterlaten. En nou is dat niet alleen maar voor de leuk. Daarmee help je ook de podcast daadwerkelijk hoger op in bepaalde hitlijsten komen. Komt het allemaal beter in algoritmes voor. Je kent het hele riedeltje wel. Dus daarom moedig ik je ook van harte aan om een review te schrijven over deze podcast. Als je het natuurlijk leuk vindt, maar daar ga ik eigenlijk soort van vanuit. Waarom ik je extra moet bedanken is omdat we dus gegroeid zijn op Spotify. Jawel! Ja, we zijn gewoon een punt zijn we omhoog geschoten. We stonden op 4.7 out of 5. Dus 4.7 sterren op Spotify. En we zijn gegroeid naar 4.8. Waarschijnlijk is dat echt door één positieve recensie geweest. Maar zo zie je al maar weer. Zo maak je dus het verschil. Love it. Dank je wel daarvoor. 4.8 op Spotify. Laten we gaan voor 4.9. En gemiddeld een 5.0. Kan dat eigenlijk nog? Geen idee. Er zal dan vast ook wel iemand zijn die de boel wil bederven. Maar dat maakt niet uit. Ik ben hartstikke blij met 4.8. Dat is een hele positieve beoordeling. Dus dank daarvoor. Op Apple Podcast zitten we trouwens nog steeds op 4.9. Dus dat is ook echt helemaal te gek. Dank daarvoor. Mocht je deze show dus extra willen supporten, laat een positieve recensie achter. Want ook met meer recensies kom je ook weer beter in het algoritme voor. Bla bla bla, je weet het wel. En met dit soort shows is het altijd hoe meer zien, hoe meer vreugde, hoe meer mensen er luisteren naar deze podcast, hoe meer we uiteindelijk voor elkaar kunnen gaan krijgen met deze podcast. Er is ook een videoversie, die is te vinden op youtube.com/gaminggeeksnl. En als je op YouTube dan deze podcast wil supporten, dat kan door het bijvoorbeeld, nou sowieso, de podcast delen met mensen waarvan je denkt, oh, die vinden het misschien ook wel leuk om naar getetter over videogames te luisteren. Doe dat vooral. Delen werkt altijd. Maar op YouTube is het chill als je abonneert op het YouTube-kanaal. YouTube.com/GamerGeeksNL. Of ook daar liken, commenten. Dat zegt elke YouTuber, zegt dat. Maar dat is met een reden. Omdat dat dus het algoritme voert. En dan komen die video's meer voor in bepaalde algoritmes. En dan word je meer ontdekt. En dan, nou ja, nogmaals, dan kan je meer voor elkaar krijgen. Daar komt het op neer. Goed. Elke podcast, normaliter vind ik het leuk om te beginnen met wat kort nieuws. Voor nu vind ik het leuk om even op reacties in te gaan van de vorige aflevering. Want ja, eigenlijk stel ik elke week een vraag, de vraag van de week. Gaming gerelateerd natuurlijk. En ik merk dat dat zo nu en dan wel wat discussie losmaakt. En dat vind ik fijn, want ook daar is natuurlijk deze podcast een beetje voor. Allereerst kreeg ik via Spotify een hele lieve reactie van Jeffrey. Die zegt, niet echt een antwoord op je vraag. De vraag was namelijk, hoeveel generaties heeft Xbox nog? Vorige week had ik het in de podcast, dus dat is aflevering nummer 247, had ik het over dat Xbox, of dat Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming, die had het over dat hij het helemaal niet erg zou vinden als andere digitale winkels als de Epic Game Store en Steam naar Xbox zouden komen. En ik vind dat echt een soort van doodsvonnis voor het Xbox-platform. Dus ja, hoeveel generaties hebben ze eigenlijk nog met zo'n instelling eigenlijk? En dat klinkt heel erg doemdenkend. Ik heb al vaker ook in deze show gezegd, ik vind het helemaal niet erg als Xbox het goed doet. Ja, ik heb een PlayStation. Ja, ik heb een Nintendo Switch. Heb ik een Xbox Series console? Nee, want ik heb een PC. Dus voor mij, een gaming PC bedoel ik dan. Dus voor mij is de waarde van zo'n console echt nihil. Maar ik wil juist dat Xbox het goed doet. Want als PlayStation geen concurrentie heeft, ja, dan kunnen ze lekker achterover zitten. En verder gewoon helemaal niks doen, bij wijze van. En zo komt er geen innovatie. PlayStation moet ook gepusht worden om steeds hogere kwaliteit te leveren. En dat kan alleen maar met een geduchte concurrent zoals Microsoft, a.k.a. Xbox. Anyway, dat was dus de vraag. Hoeveel generaties heeft Xbox nog? En via Spotify kreeg ik dus een hele lieve reactie van Jeffrey. Die zei, niet echt een antwoord op je vraag, maar leuk de interactie met de luisteraars. Ga zo door. Nou, Jeffrey bij deze, dankjewel. Ludwig, die zei op YouTube, zei die in de comments, genoten van de podcast, Jim. Altijd leuk om dit in mijn inbox te zien verschijnen. Hey, dat is... Hey. En nu hou ik op met dit geluidje. Ik denk zelf dat Xbox Team ziet als een mogelijk redmiddel om op de hoogte van PlayStation te komen. Xbox is namelijk al 10 jaar lang de console war aan het verliezen. En zelfs na aankopen van Bethesda en Activision Blizzard merk je dat Xbox tekort komt om tegen PlayStation te strijden. Door nu verschillende Xbox games naar PlayStation te brengen, lijkt het mij dat Phil Spencer de handdoek in de ring gooit. PlayStation is, en blijft de komende jaren, de koploper op vlak van consoles samen met Nintendo. Ja, dus dan ben je niet echt een koploper als je samen met Nintendo dat doet, toch? Maar goed, dat is weer een hele discussie apart. Het is wel grappig hoe... En ik snap het, want de Nintendo Switch is echt een ander type apparaat dan een Xbox en een PlayStation op dit moment. Maar alsnog, dat het helemaal geen concurrenten zijn. Nogmaals, ergens snap ik het. Ook ander power level. Nintendo spreekt meer een andere doelgroep aan dan PlayStation en Xbox dat doen. Maar €300 die jij aan... Of maakt het eigenlijk niet uit hoeveel euro, over hoeveel euro je het hebt. Maar elke euro die jij steekt in een gaming platform had ook op Nintendo gespendeerd kunnen worden. En ook jouw €300 voor een Switch had ook naar PlayStation games kunnen gaan. Of naar Xbox games of whatever. Dus in die zin ben je nog wel concurrent. Sterker nog, de grootste concurrentie die er is niet zozeer natuurlijk ook hoeveel geld je uitgeeft. Maar dat correspondeert heel erg met iets anders en dat is tijd. En daar komen we later op terug in deze aflevering. Want dat is echt een hele grote factor. Ik heb dus in de vorige aflevering geprobeerd uit te leggen waarom Steam op Xbox niet per se de redding gaat zijn van Xbox. En dat ik ook niet zou snappen waarom Steam dat per se zou willen. Want Steam zou de Steam Deck ook meer kunnen pushen als een apparaat die je op een televisie zou kunnen aansluiten. Er bestaat namelijk gewoon een Steam Deck dock. Die bestaat namelijk. En daarmee wordt het eigenlijk gewoon een soort van computer als je het op een monitor aansluit. Dus als ze nou een Steam Deck maken die niet portable is, maar gewoon een kastje is die aan een HDMI-poort hangt, a.k.a. je televisie. En misschien dat die ook wat krachtiger is, dat die 4K kan doen, weet je wel, dan... Oh my god, dan dat zou echt killen gewoon. Dat zou echt... Ik denk dat dat super succesvol zou zijn. Dus waarom zou Valve dan ook vanuit de positie van Valve, Steam... Waarom zouden zij dan ook op Xbox willen zitten? Ik bedoel, in the end zou je ook kunnen zeggen free money voor Valve. Maar hoe zou die financiële structuur dan in elkaar komen te zitten? Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit. En dat vind ik heel lastig. Dus ik weet ook niet in hoeverre het Xbox ook zou helpen. Tuurlijk, er staan dan ineens een stuk meer games op Xbox. Ervan uitgaande dat er een percentage Steam games is die meteen bij wijze van zou kunnen werken op Xbox. Maar ook daar zit weer een hele puzzel. Goed, ik ben een beetje punten aan het herhalen van de vorige aflevering. Paul, die had ook een comment op de vorige aflevering over dit hele Xbox gebeuren. Hij zegt, probleem is dat Xbox meer een service wordt met Game Pass. Dus heeft het nog geen concurrentie. PlayStation valt wat mij betreft ook zwaar tegen, maar heeft ook geen concurrentie meer nu Xbox zich volledig op Game Pass richt. Voor Xbox zal het beter zijn als Epic of Steam eigen games gaan maken, dus ook studios gaan aantrekken om meer exclusieve games te maken. En voor PlayStation zal het zeker goed zijn als Steam met een console komt of Nintendo met een veel krachtigere Switch of zo komen. Dat daar ook de games als FIFA, Call of Duty, Fortnite, etc. goed op draaien, dan is er weer concurrentie. Hier zitten heel veel lagen in, dus ik ga op alles reageren, want dat vind ik leuk. Allereerst, op de Switch zijn dus al... Daar is al een FIFA, sure. Het is een fucked up FIFA, maar het is FIFA. Er is een FIFA, of nu heet het EA Sports FC, whatever. Fortnite is ook al op Switch en wordt heel veel gespeeld op Switch. Sterker nog... Op alle platforms is Fortnite de meest gespeelde game als je kijkt naar minuten gespendeerd, uren gespendeerd. Dus of een game nou shitty draait of niet, dat boeit heel veel mensen boeit dat niet. Die hebben een console, in dit geval de Switch. Zeker als je als... stel je bent ouder van een paar jonge kinderen en die willen iets met videogames. Dan is de keuze naar een Switch, ook al heb je er verstand van, ook al denk jij als ouder, jouw PlayStation is veel beter, blablabla. Maar de Switch spreekt gewoon de jongere doelgroep veel meer aan. Dus je merkt nu ook dat er een soort van buiging is, dat mensen toch wel weer vanuit zichzelf willen publiceren op Nintendo's platform. Want tijdens de Wii en de... Nou ja, Wii U was gewoon één grote fuck-up. Maar tijdens de Wii U, of de eerste Wii, sorry, was het zo dat de Wii verkocht heel veel, maar de games niet zo niet. Want mensen hadden al Wii Sports, zeg maar. En op de een of andere manier hebben ze dat in de long run, Nintendo dan, heeft dat weten om te toveren dat mensen nu heel veel Mario Kart kopen en toch heel veel Nintendo Switch Sports, maar ook Animal Crossing en Mario. En wat dat betreft doet de Switch het veel beter, want de balans van games die gekocht worden is gewoon veel meer. Ik bedoel, bij de Nintendo Wii was het, mensen kochten het voor Wii Sports en hebben daarna geen enkele fucking game meer gekocht, over het algemeen. En dat klinkt keihard. Misschien één of twee games. Misschien inderdaad ook daar een Mario Kart. Maar daar of Wii Fit misschien wel. Maar daar bleef het bij. En bij de Switch merk je dat er veel meer games verkocht worden. Ook van derde partijen. Dus vinden die derde partijen het sowieso interessant. En sowieso, als je het hebt over de games die je hebt genoemd. Fortnite is al op Switch. En zal ook naar de opvolger van de Switch komen. Met een beter speelbare versie. Hoge resolutie, meer framerate, whatever. EA Sports FC gaat sowieso, denk ik, ook op het volgende Nintendo-platform komen. Ik denk dat we daar geen discussie over hoeven te hebben. Of dat dan weer een fucked-up versie is of niet, dat zien we dan wel weer. Maar Call of Duty komt ook naar Nintendo-platforms, want Xbox heeft die deal getekend met Nintendo dat Call of Duty op zijn minst 10 jaar naar Nintendo-platforms gaat komen. En dat het dan niet over de Switch gaat, maar over de opvolger, dat lijkt me eigenlijk vrij duidelijk, want anders moet je Call of Duty gaan zitten downgraden naar Nintendo Switch-niveau. Nou, dat lijkt me heel lastig. Ik denk wel dat het iets is waar ze in de toekomst echt wel last van krijgen. Als je Call of Duty wil pushen naar de next level en je bent ook verplicht om het op Nintendo-platforms te gaan publiceren. Ai, ik weet niet, dat gaat ze waarschijnlijk. That's gonna bite them in the ass, heb ik het vermoeden. Maar goed, dat is even, hè, dat is Nintendo. Nintendo komt met een krachtiger apparaat. Die komt, is het niet dit jaar, dan komt die volgend jaar. Dus dat, hè, dat punt, klaar. Xbox Game Pass, geen concurrentie? Vraagteken. PlayStation Plus is er. PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. En dan kan je misschien zeggen, ja, maar Jim, die hebben niet Day One Games. Klopt. PlayStation publiceert geen eigen games op die servers op dag 1. Maar PlayStation Plus, met name de Extra tier, waarbij je dus ook een library van games kan spelen, mits je geabonneerd bent, die schijnen dus heel erg goed te doen. Die presteert boven verwachting volgens PlayStation. Dus die concurrentie is er wel degelijk. En als je dan kijkt naar de games die zij hebben, en ja, ook al komt Horizon dan 2-3 jaar later op die service, ik weet niet of dat heel veel gaat uitmaken, maar kennelijk niet. En het is lastig, want volgens mij zijn er geen exacte cijfers bekendgemaakt van hoeveel mensen er op PlayStation Plus Extra zitten. Maar ik denk wel dat de reden waarom Game Pass nog niet zo hard is gegroeid als dat Xbox zou willen, is omdat PlayStation een vergelijkbaar aanbod heeft. En ik zeg nogmaals, vergelijkbaar. Niet hetzelfde aanbod, zeker niet als het gaat om first party. Maar met de derde partij is het ook al prima. En dat merk je nu. Want het beste wat je iemand kan geven, stel, je doet iemand een PlayStation cadeau. En die persoon is niet zo into gaming als dat jij en ik misschien zijn. Kijk, ik ben heel erg into games. Ik heb een shitload aan hoesjes liggen hier. Ik heb een digitale library, daar word je ziek van. Ik ga nooit van me langs als leven, zal ik alles kunnen spelen wat hier in deze ruimte aanwezig is. Dat is gewoon een feit. Maar er zijn heel veel mensen die niet zijn zoals ik. En als je die een PlayStation cadeau zou doen en je geeft daarbij 6 maanden PlayStation Plus Extra, ze zijn set. Want ze hebben weet ik hoeveel games om te ontdekken. Er zit sowieso wat tussen wat ze tof gaan vinden. En het toffe van zo'n service is, prima, ik vind het dope, laat me al die shit uitproberen. En als er iets weggaat van die service wat ze tof vinden, prima, dan beginnen ze op die manier met het opbouwen van hun, van hun library, zeg maar. Plus dat ze maandelijks natuurlijk, letterlijk bij PlayStation Plus, ook nog een aantal games krijgen om te claimen. Dus het... Dat is echt wel... Het is echt een heel goed aanbod, hoor. Dus om te zeggen dat er geen concurrentie is, is niet helemaal waar. PlayStation heeft wel degelijk concurrentie. Is het net zo breed als Game Pass? Dat natuurlijk niet. Want PlayStation is, of PlayStation Plus is op dit moment alleen maar beperkt tot PlayStation. PlayStation platforms. En dat gaat het voorlopig ook blijven. Ik denk niet dat PlayStation Plus naar PC komt of zo. Zoals dat bij Game Pass het geval is. Alhoewel, daar heb je natuurlijk ook verschillende versies. Kijk, Game Pass heeft het grote voordeel dat het Xbox, PC en Cloud is bij de Ultimate versie. Maar ja, goed. Ook daarin kan... Kijk, het grappige is dat het voor PlayStation is het geen prioriteit. Dat PlayStation Plus, Extra en Premium, dat heel erg groeit. Het groeit. En dat vinden ze waarschijnlijk heel tof. Want ze denken, oké, dit hadden we niet verwacht. Lauw. Maar voor Xbox is het een prio. En dat maakt het heel gevaarlijk voor Xbox. Want Game Pass doet het niet zo heel goed. Qua cijfers. Wat was het? 32 miljoen abonnees? En dan denk je misschien dat is goed. Maar ook, wederom moet ik herhalen, dat is inclusief Game Pass Core. Formerly known as Xbox Live Gold. Dus niet de echte abonnees. Net als dat je op... Als Sony pronkt met PlayStation Plus abonnees... van, we hebben er 50 miljoen of zo. Dan is dat inclusief de eerste tier, de PlayStation Plus Essential. Omdat het dat naampje heeft. Dus ja, het is best wel interessant wat er gebeurt. Moest ik op nog wat anders commenten van jouw comment? Dus een comment op comment op comment. Oh ja. Paul zei dus ook... Voor Xbox zal het beter zijn als Epic of Steam eigen games maken. Dus ook studio's gaan aantrekken om meer exclusieve games te maken. Waarom zou dat voor Xbox beter zijn? Want dat is meer concurrentie. Kijk, Epic doet dit al trouwens, hè. Epic heeft een exclusiviteitsarrangement, zeg maar. Je kan letterlijk gewoon bij Epic aan de deur kloppen en zeggen... Yo, wij maken onze game op Unreal Engine. Wij willen die shit exclusive maken voor een jaar of voor anderhalf jaar of 6 maanden, weet ik veel. En dan kan je daar sowieso een deal mee sluiten. Epic staat daar heel erg voor open, want Epic heeft meer aantrekkingskracht nodig tot hun store. Want zeker in vergelijking met Steam, faalt Epic. En ik ben niet zozeer tegen Epic Game Store trouwens. Ik vind het goed dat Steam een beetje concurrentie krijgt. Alleen, ja, de Epic Game Store stelt geen ruk voor qua winkel en qua features. Steam heeft community features, Steam Workshop, dat je mods zeg maar makkelijk kan installeren. Community features zei ik al. Profielen, trading cards. Het is snel, het is easy. Mensen zijn het gewend. Vooral dat laatste is een hele grote factor inmiddels. En als je die twee dingen met elkaar gaat vergelijken, dan biedt Epic geen enkel voordeel voor de consument. Voor de ontwikkelaar wel, omdat de paycut die Epic pakt, is veel kleiner dan bij Steam. Maar goed, mensen vinden games op Steam. De meeste mensen zitten op Steam. Dus dat gezegd te hebben, Steam heeft al exclusives, basically. Ze houden niemand tegen om ook op Xbox of PlayStation of whatever te publiceren. Maar Steam hoeft nooit een portemonnee te trekken, want iedereen wil op Steam zitten. Als je je PC-game niet publiceert op Steam, dan ben je een uitzondering als je slaagt tegenwoordig. Waarom denk je dat Diablo 4 uiteindelijk ook naar Steam is gegaan, naast Battle.net? En tuurlijk, volgens mij is het zo dat als je Diablo 4 op Steam koopt en je drukt op play, dat dan Battle.net, de Battle.net launcher tevoorschijn komt. Dat maakt niet uit, het gaat om de vindbaarheid. Hetzelfde geldt voor Ubisoft. Hetzelfde geldt voor EA. Iedereen is overstag gegaan. Iedereen zijn games staan nu op Steam, omdat Steam de plek is. Dus Steam hoeft nooit een portemonnee te trekken, nogmaals, om games exclusief naar hun toe te halen. Want ze hebben die macht. Iedereen komt dan naar Steam toe. Jongens, kom maar door. De enige games die ze exclusief houden op Steam, zijn games die ze zelf maken. Zoals Half-Life Alyx en Half-Life. En weet ik veel, wat doen ze nog meer? Dota 2 is alleen op Steam. Left 4 Dead, I guess. Ook al is die game letterlijk Left 4 Dead, hè? Ja, whatever. Dus dat zijn de enigen die dan exclusive zijn, I guess. Maar games in het verleden zijn ook naar consoles gegaan. Sterker nog, wat mij betreft hadden ze Half-Life Alyx ook gewoon naar PSVR 2 moeten porten. Maar goed, dan had PlayStation weer de portemonnee moeten trekken om die game daar naartoe te krijgen. En hadden ze waarschijnlijk zelf ook een team moeten inzetten om dat te doen. Dat Valve sowieso van, ja, weet je, prima. Het zal wel. Maar dat is de luxe positie die Steam heeft. En je merkt het ook. Helpt het mensen nou echt dat Epic exclusives heeft? Niet echt. Niemand helpt het. Dus ook Xbox zal het in die zin, denk ik, niet helpen. Want ja, ik snap je punt dat die games, hè, omdat die games dan exclusives zijn en ze komen op Epic en Steam en dus ook op Xbox. Maar zo werkt het dus niet. Want die games moeten wel werken op Xbox. Het blijft een lastige kwestie. Ja, het blijft ontzettend lastig. Dus, laat ik gaan naar kort nieuws. Dit zijn kleine gaming nieuwtjes die wel belangrijk zijn om te noemen. Maar waar ik niet heel veel commentaar op heb. Allereerst, Dragon's Dogma 2 heb ik het vorige week nog over gehad. Die gaat erg lekker. Ondanks wat gezeur in de community. Met name over de microtransacties, het DLC. Daar was wat gezeik over. Maar dat heeft helemaal niks geholpen qua verkoopcijfers. Als in, die zijn heel erg goed. De game is namelijk al 2,5 miljoen keer verkocht sinds de lancering op 22 maart. Als we althans uitgever Capcom moeten geloven. En ik zie niet echt een reden waarom ze daarover zouden liegen. Kortom, Dragon's Dogma 2, een hit. Kunnen we wel stellen. Zeker weten, ja. Tijdens de official PlayStation podcast wist de vertrekkende CEO Jim Ryan. Was de CEO van PlayStation. Gaat weg. Is waarschijnlijk weggetrapt, zijn de geruchten. Anyway, die wist te vermelden dat de PlayStation 2... We gaan even terug. In totaal 160 miljoen keer verkocht is. En waarom is dit noemenswaardig? Omdat voorheen altijd werd uitgegaan van 155. Want op een gegeven moment deed Sony geen bericht meer geven over hoeveel consoles er waren verkocht. Dit is de eerste keer dat we het getal 160 horen. En je zou denken dat Jim Ryan wel weet op wat voor getal het ongeveer zit. Dus de PlayStation 2 is groter dan we ooit hadden gedacht. Wauw. 160 miljoen. Nog steeds de meest populaire videogame console ooit. Switch zit nu op 125 miljoen, geloof ik. Gaan ze dat nog redden? Weet ik niet. Nee. Dat gaan ze niet. Nou, ligt eraan eigenlijk. Ik weet het niet of de... Oh wel, Nintendo Switch heeft misschien nog wel wat leven in zich. Zeker als het als de volgende Switch cross-compatible wordt, weet je wel. Dat je cross-gen games hebt. En ze de prijs gaan verlagen van de Switch? Als ze echt een fix, als ze het voor elkaar zouden kunnen krijgen om de Switch echt mega cheap te maken, dat de Switch Lite 100 euro is of zo. Nou, dat zou echt wel... dat zou misschien die boost kunnen geven dat Nintendo Switch dit soort getallen gaat halen. PlayStation 4 zat op 110 miljoen, geloof ik. Maar dat is even uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. Zou ik moeten checken. Laatste korte nieuws. Hollow Knight Silksong die wordt beoordeeld door de leeftijdsclassificeringsdienst in Zuid-Korea. Wat erop wijst dat er binnenkort meer nieuws gaat verschijnen over de game. Het is het vervolg op het in 2017 verschenen Hollow Knight en werd in februari 2019 aangekondigd. Dus 5 jaar zitten mensen al te wachten op een release van Hollow Knight Silksong. Ik weet dat heel veel mensen ontzettend hyped zijn over deze game. Ik niet. Ik heb de eerste nooit gespeeld. Zou geen idee hebben. Maar hartstikke leuk, jongens. Er komt eindelijk meer nieuws over Hollow Knight Silksong binnenkort. Want als zoiets beoordeeld wordt, dat betekent meestal wel dat er een soort van final, dat de hamer getikt is, zeg maar, als het gaat om die game. Dus spannend!
De playlist.
Dan de playlist. Wat heb ik gespeeld? Wat zou ik je aanraden om te spelen? Wat vooral niet... voor een merendeel ben ik eigenlijk nog bezig met mijn standaard projectjes. Risk of Rain Returns, nog steeds aan het spelen. Fantastische roguelike, love it. Outcast, A New Beginning, heb ik het vorige week uitgebreid over gehad. Ook nog steeds lekker mee bezig. Een beetje questjes doen, rondvliegen in Adelphia. Gewoon leuke dingen doen. Me een beetje erger aan het quest-systeem. Wel weer wat quest-completed, zeg maar. Dus uiteindelijk komt het wel, maar... Ja, de interface is gewoon een beetje raar. Maar... De game waar ik het met je over wil hebben... is eentje die jij ook gewoon kan spelen. Eind deze maand verschijnt namelijk Stellar Blade. Dit is een PlayStation exclusive. En het is een game gemaakt door een Zuid-Koreaanse studio genaamd Shift Up. En die hebben in het verleden vooral mobile games gemaakt. Dit is hun eerste grote poging om een console game te doen. En het is een hack-and-slash game. En toen ik de beelden zag van deze game, dacht ik in eerste instantie... Nou, dat is een soort van Devil May Cry. Maar dan niet Devil May Cry, obviously. Maar een beetje diezelfde stilo. Heel erg rare monsters, weirde shit. En een beetje Bayonetta erbij, want het main character is... Nou, geen slecht uitziende vrouw, laat ik het zo zeggen. En het pakje wat ze aan heeft, zit nogal strak. En ja, er zijn physics aanwezig. Physics bij bepaalde lichaamsdelen. Ik hoef denk ik geen verder commentaar op te leveren. Anyway, er is een demo van op de PlayStation Store. Dus die kan je ook checken. De game komt 24 april uit. Dus ik dacht, nou weet je wat? Dit is een game waar best wel veel over gesproken wordt. Laat ik hem gewoon eens even oppakken en kijken wat ik ervan vind. Ik heb hele gemengde gevoelens bij Stellar Blade. Want de beelden deden mij denken aan Devil May Cry. Toen ik het speelde, was het een stuk minder flexibel als dat ik had gehoopt en had gewild van zo'n game. Maar dat is misschien ook een smaakding. Stellar Blade is, wat ik al zei, een third-person actiegame. Gekke monsters, een post-apocalyptisch aarde. Je speelt als een vrouw genaamd Eve. Alhoewel, is het een vrouw? Het is meer een soort android. Een beetje zoals 2B in Nier Automata. Althans, daar moest ik een beetje aan denken. En ja, je wordt naar de planeet gestuurd om daar de boel op te ruimen. Gekke monsters zijn er. Ja, ga maar hakken. Ga maar slaan. Het is veel, wat ik al zei, het is veel houteriger. Veel klunkier. Veel meer vooruit plannen. In plaats van reflex. Als dat ik had gedacht en dus had gehoopt. De game hangt namelijk heel erg veel af van wanneer je verdedigt, wanneer je parryt op het juiste moment en wanneer je dodged, ontwijkt. En daar is aan zich niks mis mee. Of course nut. Maar de manier hoe dat hier gedaan is, ik weet niet wat het is, maar de timing is dat je echt al gewoon van tevoren een knop moet indrukken en dus vooral niet te greedy moet zijn met je aanvallen. En heeft dit het... Dit klinkt voor sommigen misschien als... Daar gaan we weer. Dark Souls. En die elementen heeft deze game ook. Dat je bijvoorbeeld een hekje hebt en die is op slot aan één kant. En als je eenmaal verder komt, dan kan je dat hekje open doen. Want dan zit het slot aan de andere kant. En dan, weet je wel, dan kan je zo'n shortcut nemen. Dat klinkt Dark Souls. Maar ook als je bij een checkpoint gaat zitten, dan resurrecten alle monsters. Dus ja. Nogmaals, hoe Dark Souls wil je het hebben? Dus in die zin, ik haat het om elke game die bepaalde elementen heeft meteen een Souls-like te noemen. Dat zou ik het nou ook niet meer per se willen noemen, maar het gaat wel een beetje die kant op. Dat je wel echt moet weten, wat doet elk monster? Wanneer moet ik ontwijken? Wanneer moet ik rollen? Wanneer moet ik parryen? En bij welke is dat handig en bij welke vooral niet? Dat gezegd, dus ik moest heel erg wennen aan de toch wel trage snelheid van de game. Nogmaals, ik had soort van Devil May Cry verwacht. Ben ik ook helemaal niet goed in. Maar de controls waren gewoon heel erg... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is een beetje zo van... Laat ik het zo zeggen, je kan je aanvallen bijvoorbeeld niet onderbreken met een dodge of een guard parry, whatever. Dat kan niet. Je moet echt wachten totdat animaties zijn uitgespeeld. En nogmaals, nou is dat dan zich niet erg. Het was gewoon iets waardoor ik heel erg moest wennen aan deze game. Want ik had het niet verwacht. Ben ik daardoor ook meteen niet fan van het spel? Dat viel wel mee, want ik merkte dat hoe meer ik aan dat idee en hoe deze game werkt gewend begon te raken. En hoe meer moves ik ook leerde, want de demo die er is speelt zich echt af aan het begin van de game, waardoor je heel veel abilities nog niet hebt. Maar toen ik eenmaal een beetje leerde om goed te dodgen, je weet een beetje wat monsters gaan doen en je kan parryen en al dat soort dingen, dan wordt het eigenlijk een stuk interessanter. Met andere woorden, get good. En dan wordt het op den duur leuk. Dat is een beetje mijn indruk tot nu toe. Ik moet zeggen dat de game er wel prachtig uitziet. De omgevingen, je ziet heel vaak van die soort van opschepmomentjes van kijk, dit hele gebouw stort niet in elkaar. Dat is wel dope. Het is best wel tof gedaan. En ja, de monster designs zijn gestoord. Het is insane. Het is echt dat je denkt, welke zieke geest verzint dit? Maar dat is dan juist weer het toffe eraan. Dat je denkt, oké, dit is echt een terrifying monster. Maar nogmaals, als je eenmaal die patronen weet van die monsters, dan moet je ze kunnen handelen. En dat had ik dus op den duur wel. Ik heb ongeveer een uurtje gedaan om de demo uit te kunnen spelen. Dat gezegd hebben, ik was er ook wel echt heel slecht in. Er is dan nog een extra boss challenge mode zit er nog in de demo, dat je met allerlei abilities unlocked nog kan spelen. Ik heb zoiets van, weet je wat, dat laat ik lekker over aan de volledige game. Als ik eraan toe kom om die te gaan spelen. Want het is een beetje Souls-like. Ik heb geen geduld voor een Souls-like normaal gezien. Weet je wel, mijn favoriet tussen de Souls-like tot nu toe is Bloodborne. En ook Bloodborne heb ik niet uitgespeeld. dus ik zou zeg maar niet weten waarom als deze game. Het ligt er een beetje aan hoe erg de game verder leunt op dat soort elementen. Want kijk, dat hele, je gaat bij een checkpoint zitten en je resurrect daarmee je vijanden. Whatever, dat kan je inmiddels niet meer Souls-achtig noemen, zo vaak is het gebruikt. Maar goed, tel daarbij dan wel weer op die checkpoints die erbij komen en dan komt het wel wat meer. Gaat het wat meer die buurt in, wat mij betreft. Maar en ook het hele trouwens, je potions en dat soort dingen, dat herstelt ook als je bij een checkpoint komt. Je kent het waarschijnlijk wel. Maar animatiewerk te gek, graphics te gek, sound design tof. Doet me echt denken aan. Het is alsof je het character design van Bayonetta in een blender gooit met een beetje Dark Souls structuur, een beetje Devil May Cry-achtige flashy moves. Een beetje Nier Automata-achtige wereld. En dan krijg je Stellar Blade. En of deze smoothie dan lekker is om te drinken. Nou ja, het shotje was leuk. Het gratis shotje. Het gratis proefshotje. Maar of het verder ook te gek wordt, dat is sowieso afwachten. Want dit is geen review van de volledige game. Maar mocht nou alles wat ik gezegd heb, mocht je daar nou juist heel erg aan doorgaan, dat je denkt, ja maar Jim, dit is te gek. Let's go. Dan wordt Stellar Blade een hele, hele, hele grote. Heb ik het vermoeden. Dus Stellar Blade. 24 april in mijn hoofd. Eind deze maand in ieder geval. Dan komt hij uit. Voor alleen PlayStation 5 geloof ik. Ik denk dat dit een tijdelijke exclusive is overigens. Oh wel. Ik weet niet wat dit soort games doen op Xbox. Ik denk niet heel veel in alle eerlijkheid. Op PC zou het denk ik ook wel goed doen, uiteindelijk. Maar daar zal. Ik denk dat dit zo'n tijdelijk exclusief dingetje is. Dat het een half jaar of zo exclusief is. En daarna niet meer. Dus dat ze dan de vrijheid hebben om ook de game naar PC te brengen. Stellar Blade dus. De demo. Mocht je ook benieuwd zijn, ga het gewoon spelen op PlayStation 5. De demo. Ja, het is er toch. Nogmaals, kost een uurtje om uit te spelen. Niet heel veel.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Het nieuws van deze week. De Knights of the Old Republic remake, daar is een update over gegeven. Het merendeel van de gamers die speelt oudere spellen, daar is onderzoek naar gedaan. En Rusland wil een eigen videogameconsole gaan beginnen. Echt waar? Echt waar.
Nieuws.
Maar nieuws van deze week, ja, allereerst is het een beetje hype time. En daar, dat vind ik leuk. Hype, 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 hype. Want het was een zonnig weekend hier in Nederland. En wanneer het weer warmer wordt, gaan we eigenlijk nog meer kijken naar videogames, gek genoeg. Want de zomershowcases komen eraan. Ja, hebben we daar zin in? Misschien wel, als je ervan houdt, althans. Zomerconferenties, persconferenties. Deze traditie stamt een beetje af van de E3, wat ooit de grootste en belangrijkste videogamebeurs was, want die komt niet meer terug. Deze werd normaliter in juni gehouden. Hier worden dan ook weer persconferenties gehouden van vele grote partijen waar titels werden aangekondigd. Dat laatste deel wordt vooral in stand gehouden door Jeff Keighley's Summer Game Fest. Een presentatie hiervan komt op 7 juni. Dat was al bekendgemaakt. Er zijn dus nog wat meer updates. Als eerste zou PlayStation aan de beurt zijn. Volgens gamejournalist Jeff Grubb zou er in mei een PlayStation Showcase of een grote State of Play presentatie gehouden worden. Hier zou onder andere de Silent Hill 2 remake eindelijk zijn release datum krijgen, nadat deze een klassificering heeft gekregen van de ESRB, dat is de Europese Ratings Board, wat betreft leeftijd in voor games in Europa. Ja, dat zei ik al, Europese. Ja, lijkt me logisch. Dus een PlayStation Showcase, dat zou al een big deal zijn, want kijk, State of Play moet je een beetje zien als een director van Nintendo zegt, oh ja, dit is leuk. Maar een showcase is echt menes. Kijk, als Nintendo komt met, hey, we hebben een direct van 40 minuten, dan weet je ook, oh shit, dit wordt een big deal. Als Nintendo komt met een director van zeggen, oh ja, nee, dit focust op derde partijen en duurt 20 minuutjes, dan weet je, oh ja, het zal wel. De State of Play kunnen toffe dingen inzitten, begrijp me niet verkeerd. Maar als het een showcase heet, dan is het menes, zeg maar. Volgens techwebsite The Verge, die hadden het over een andere partij, komt Xbox op 9 juni met hun grote showcase. Dat er een zomershowcase van Xbox aankomt in juni, dat wisten we al. 9 juni is nu als datum genoemd. Hier zou de release data worden aangekondigd voor Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed en Indiana Jones and the Great Circle. Maar daarnaast zou de nieuwe Call of Duty hier onthuld gaan worden en Gears of War 6. Het laatste deel in de Gears franchise verscheen in 2019 voor Xbox One en PC. Dat was Gears 5 en dit zou dan ook Gears 6 gaan heten. Als laatste heeft Ubisoft bevestigd dat er op 10 juni een nieuwe editie komt van Ubi Forward. Dat zal live uitgezonden worden vanuit Los Angeles. Aankomende week komt er ook nogal een nieuwe trailer voor Star Wars Outlaws, de open world game in het Star Wars universum. Verwacht wordt dat Assassin's Creed Red zijn volledige onthulling krijgt bij Ubi Forward. Dus, we kunnen ons weer gaan verheugen. Duurt nog 2 maandjes voordat we voordat deze bombarie losgaat. Maar ik heb er zin aan. Ik heb er oprecht zin aan. Ik vind het leuk. Gewoon al die games die worden aangekondigd. Iedereen gehyped. Iedereen tof. Ik bedoel, dat was toch wel... dat was E3 ook voor mij. Gewoon een beetje. Ik genoot er heel erg van. En die traditie lijkt nogmaals in stand gehouden te worden. Met, nou, dus in ieder geval 3 bevestigde conferenties. Dus Summer Game Fest in juni. Xbox in juni. En Ubisoft in juni. Volgens mij kwamen Capcom en Square Enix ook nog met presentaties rond die tijd. En als PlayStation, zeg maar, als eerste wil gaan in mei, be my guest. Let's go. Hype, 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 hype. Love it. Want van sommige partijen... Kijk, van Xbox weten we wel wat ze allemaal in de maak hebben. Fable inderdaad, Indiana Jones, dat soort dingen. Avowed. Maar wanneer het exact uitkomt, dat weten we allemaal niet. En dat er een nieuwe Gears komt, lijkt me eigenlijk ook soort van vanzelfsprekend. Maar dat zou tof zijn als Gears 6 eraan komt. Ik vond Gears 5 eigenlijk best wel heel erg tof. Maar van PlayStation weten we vrij weinig. Ik bedoel, we kunnen ervan uitgaan dat er een Ghost of Tsushima 2 wordt gemaakt. Vraagteken. We gaan er gewoon even vanuit. We kunnen er ook vanuit gaan. Nou ja, kijk, waar Insomniac Games mee bezig is, dat weten we dankzij Lekken. En we weten dan dat Concord nog dit jaar moet uitkomen, maar verder... Ja. Ik weet niet. Ik denk dat PlayStation een wat meer duidelijkere statement moet geven. Zo van, luister, dit is wat we allemaal doen. Ja. Yeah. Hoe dan ook, ik ben excited. Ik hou er gewoon heel erg van. Lekker meegaan in de hype. Lekker urenlang commercials kijken. Love it. Ga ik het livestreamen? Wellicht. Hangt een beetje af van het tijdstip. Hangt een beetje af van hoe alles gaat. Maar... ik ben er wel voor in. Dat sowieso. Ben er wel weer helemaal voor in. Oké, een update over een game waarvan vele mensen dachten dat hij misschien wel gecanceld was. Ik heb de hik, merk je het? Anyway. Matthew Karch, de CEO van ontwikkelstudio Saber Interactive, die heeft namelijk tegenover IGN gezegd dat de remake van Star Wars Knights of the Old Republic nog steeds in ontwikkeling is. Knights of the Old Republic is een RPG die zich duizenden jaren voor de films afspeelt. Voor de Star Wars films, of course. In Galaxy Far, Far Away. Long ago in a Galaxy Far, Far Away. Dus dit was nog longer ago. Het origineel dat werd gemaakt door BioWare en kwam in 2002 uit voor de originele Xbox en PC. Hierna kwam een vervolg, gemaakt door Obsidian Entertainment. En jaren later een MMO genaamd The Old Republic, die nog steeds te spelen is, nog steeds actief is. De eerste twee games die werden later naar mobiel en Nintendo Switch gepoord door Aspyr. Diezelfde studio kreeg in september 2021 een plek in de grote PlayStation Showcase, waar een remake van de eerste game in werd aangekondigd. Na die eerste korte teaser-trailer bleef het stil en begon de geruchtenmolen te draaien. PlayStation zou namelijk niet tevreden zijn met de kwaliteit die Aspyr afleverde. De geldkraan ging vanuit die hoek dicht en het project werd overgehemeld naar Saber Interactive. De aankondigingstrailer van de remake is dan ook niet meer te vinden op officiële kanalen. En dit zou zogenaamd gaan omtrent rechten van de muziek in de trailer die afgerond zouden zijn of zo. Het was een vaag verhaal die werd verteld. En ik weet niet helemaal of ik het moet geloven, in alle eerlijkheid. Sceptisch hier. Over die reden althans. Saber Interactive. En daarom dacht iedereen dus ook, deze game is gecanceld. Dit gaat gewoon nooit meer gebeuren. Want als je de trailer weghaalt, dan, ja. En niemand gelooft in je bullshit muziekrechtenverhaal, dan kan je ervan uitgaan dat de game niet meer bestaat. Maar Saber Interactive zegt nu dus dat de game in actieve ontwikkeling is. Wanneer we meer horen en zien, dat is nog maar de vraag. Wanneer we meer gaan horen en zien, dat is nog maar de vraag. Dit is best wel een saga al geweest. Ik ben zelf niet per se hyped voor een Knights of the Old Republic remake. Maar dat komt vooral omdat ik het origineel nooit heb gespeeld. En ik weet niet of het games zijn die mij zouden zinnen. Ik ben er niet per se op tegen of zo. Ik bedoel, waarom zou ik erop tegen zijn? Dit zijn zeg maar games die BioWare maakte tijdens hun zeg maar high periode. Ze maakten toen geen shit als Mass Effect Andromeda en Anthem. Dit was gewoon hun goede periode met dus onder andere Knights of the Old Republic. Ze kwamen net van Baldur's Gate af, 1 en 2. Icewind Dale hadden ze gemaakt. Of was dat Obsidian? Volgens mij was Baldur's Gate was volgens mij BioWare. Anyway, ook Jade Empire maakten ze. En ze maakten meer vette shit. En natuurlijk een paar jaar daarna ook nog eens Mass Effect. De originele Mass Effect. Ja, ik bedoel, ik denk niet dat dit hele slechte games zijn. En de tweede was wel gemaakt door Obsidian. Dus Knights of the Old Republic. Aspyr. Ze hebben dingen verneukt, zo schijnt, met die remake. Het zou vooral gaan om een remake die niet alleen maar de visuals zou updaten, maar ook de gameplay her en der van een upgrade zou moeten voorzien. En nogmaals, ik weet niet echt hoe het speelt, maar volgens mij is het een soort van turn-based systeem die in real-time afspeelt. Klinkt heel gek. Als in, ja, heel MMO-achtig, I guess. Althans, als ik naar de beelden kijk. Zelf niet gespeeld. Zou ik een keer moeten doen. Maar ja, ik heb al zo'n grote backlog. En ja, om daar ook nog eens twee grote meaty RPG's aan toe te voegen, dat lijkt me ook heftig. Overigens, die Old Republic, daar wordt best wel nog veel met lof over gesproken online. Dus dat vind ik wel grappig. Die game die negeert iedereen wel, maar Maar het is wel jammer dat dit natuurlijk nu gebeurt. Want ik weet dat er mensen zijn die hyped waren voor de remake en hoe je het ook bent of keert, het gaat nog lang duren voordat het te spelen gaat zijn. Dus dat is altijd jammer. Voor degene die zich daarop verheugen dan natuurlijk. Dan is er nieuws over een andere RPG-studio. Namelijk CD Projekt Red. Ja, hè? CD Projekt Red. Die heeft namelijk in een financiële briefing gezegd dat het team achter Project Polaris, ook wel bekend in de volksmond als The Witcher 4, nu op volle kracht is. En werken nu er werken nu 403 mensen aan de RPG. Dat zijn een hoop. The Witcher videogame franchise die begon in 2007. Het is gebaseerd op de boeken van, sorry dat ik dit ga verpesten deze naam, Andrzej Sapkowski. De Poolse schrijver in ieder geval. De games die werden pas echt populair met de release van The Witcher 3 Wild Hunt in 2015. Deze kreeg ook nog eens twee uitbreidingen. Er kwamen spin-offs zoals Thronebreaker en Gwent. Daarnaast verscheen er een Netflix-serie met initieel Henry Cavill in de hoofdrol. Alhoewel deze officieel gezien niet op de games is gebaseerd, maar op de boeken. Maar dat hielp heel erg, want daarna werd de game werd ook nog meer verkocht. Omdat de Netflix-serie tof was en de boeken verkochten beter. Dus eigenlijk was iedereen had profijt van die Netflix-serie, waaronder dus ook de game. En daarnaast hebben de makers van de serie ook heel erg naar de games gekeken. Qua bepaalde elementen. Anyway, na The Witcher 3 maakte CD Projekt Red uiteraard Cyberpunk 2077. Een game die een dramatische lancering had, maar desondanks goed verkocht. En na het uitbrengen van updates zijn spelers meer dan tevreden met de game. En wist de uitbreiding, Phantom Liberty, die vorig jaar uitkwam, ook biljoenen exemplaren te verkopen. Dat er dus een nieuwe Witcher-game gemaakt gaat worden, dat is geen gek idee, gezien de populariteit van de IP. Die is uitgebreid sinds de Netflix-serie. Naast Polaris, of Witcher 4, zijn er twee andere Witcher-projecten in ontwikkeling. Een spin-off, gemaakt door een kleiner team van minder dan 40 man. En een remake van de eerste game, die wordt gemaakt door studio Fool's Theory. Zij werkten eerder aan The Thaumaturge 7 en hebben geassisteerd met de ontwikkeling van Baldur's Gate 3. Dus dat is geen slecht cv. Ja, ik... hoe lullig dit ook is, maar ik blijf sceptisch over CD Projekt Red. Ik mag verdomme hopen dat zij hun lesje geleerd hebben. Alhoewel, financieel gezien is er geen les geleerd, want Cyberpunk verkocht als een motherfucker. En er waren meer dan genoeg mensen die die game gingen verdedigen, ondanks de dramatische status bij lancering. Nogmaals, het schijnt nu echt super vet te zijn, dus ik moet die game echt ook een keer echt gaan checken. Want ik was iemand die echt heel veel last had van allerlei verschillende issues op PC toen die game uitkwam. En dat was echt teleurstellend, want ik had toen net een nieuwe PC gehaald. Een RTX 3090 met een AMD 5950X processor. 64 gigabyte en DDR4 geheugen. En 2 SSD, de Ultra motherfucking schijf. En weet ik wat allemaal. En dan krijg je zo'n shit game afgeleverd. Weet je? Althans, de game draaide shit. Het zag er shit uit. Bug shit. Gewoon... Het was van alles nog wat. En uit frustratie heb ik die game... Nou, niet weggegooid, want dat staat gewoon in mijn digitale Good Old Games library. En ik vond de Collector's Edition oprecht heel vet. Maar ik had zoiets van, de goodies in de Collector's Edition zijn gepolijster dan de game. Wat gaat hier fout, verdomme? Dus ja. Dat is jammer. Maar het schijnt nu dus echt super vet te zijn. En ik hoop dat ik een keertje dus de tijd kan vinden om die game gewoon op te pakken. Moet ik eigenlijk gewoon een keer doen. Ik moet gewoon... misschien minder nieuwsgierig zijn naar nieuwe games. En gewoon Cyberpunk echt een keer een kans geven. En The Witcher-serie ook. Ik heb The Witcher 1 had ik gespeeld. Jaren geleden. En die beviel me niet echt. The Witcher 1 is wel echt... gewoon een meer hardcore RPG, zeg maar. Met een soort floaty combat systeem. Ik moet zeggen dat ik... de tweede verhaallijn, want je hebt een soort van intro in een kasteel, kan ik me herinneren. En bij de tweede heb je een soort van heksenjacht. En hoe jij invloed kon hebben op dat verhaal als Geralt, dat vond ik best wel vet. Dus misschien moet ik ook gewoon bite the bullet en gewoon het origineel gaan spelen. Fijn. En The Witcher 2 dan. En The Witcher 3. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar optelt, zeker met expansions... dan kijk je naar een tijdinvestering van... nou, ik speel games best langzaam. Dus dan kijk je naar een tijdsinvestering van... pak een beet, 200 uur. En als ik daar alleen al aan denk... hallo, ik moet Cyberpunk ook nog spelen, verdorie. Maar daardoor is een Witcher remake eigenlijk wel heel slim. Helemaal als ze dus ook de gameplay gaan aanpakken... en de boel echt updaten, moderniseren, et cetera, et cetera. Super slim. Ik weet niet of deze studio up to the task is. Het schijnt dat CD Projekt Red de boel wat dat betreft nauwlettend in de gaten houdt. Wat betreft The Witcher remake. Maar goed, wat ik al zei. Geen slecht cv. The Thaumaturge heb ik aan zich goede verhalen over gehoord. Vanuit de wat meer hardcore RPG scene. En goed, weet je, als je Baldur's Gate 3 op je cv kan zetten. Dat is alleen maar goed, toch? Lijkt me. Dus dat. The Witcher update. Er komt meer dan genoeg Witcher aan. Voor fans van de franchise, dus maak je wat dat betreft maar geen zorgen. Heel veel Witcher. Dan, ja, opmerkelijk nieuws vanuit Rusland. Wat betreft games horen we daar niet heel veel meer. Vladimir Poetin, de dictator van Rusland, die zou namelijk zijn ministers hebben opgedragen om een eigen videogameconsole op de markt te zetten. Sinds de inval in Oekraïne zijn een gigantisch deel van uitgevers vertrokken uit Rusland. Die verkopen hun games daar niet meer en hun apparaten daar niet meer. Waardoor digitaal entertainment daar steeds schaarser lijkt te worden. Ook meer dan terecht overigens. Volgens experts zou het minstens 10 jaar duren voordat Rusland zelf met de technologie kan komen om een console te maken die vergelijkbaar is met een PlayStation, dan wel een Xbox. Daarom zou gekeken worden naar Chinese producten om daarmee een aparte console of een videogameapparaat op de Russische markt te zetten. De plannen zouden nu vooral gaan ook om een handheld. Ja, dit wordt een... Als dit inderdaad gebeurt en het wordt een... Ik zie echt gewoon al voor me dat het één groot rip-off apparaat wordt. Weet je wel, echt gewoon een Chinees ding met... Oh, we want Call of Duty. We have Call of Duty at home. Weet je wel, weet je dat aspect? Ik ben heel sceptisch. maar goed, weet je, het is ook wel te begrijpen vanuit Russisch oogpunt, I guess. Zo van, hey, we hebben geen videogame-markt meer. Maar daar is heel veel geld in te verdienen. En daarmee kunnen wij natuurlijk onze fantastische klote plannen kunnen we uitvoeren. Dus ja, logisch dat dit gebeurt. Ik zou bijna zeggen, het is die nieuwsgierigheid niet eens waard. Omdat je daarmee ook hun hele war effort steunt. Ja. Ik zou juist willen zien dat alle zoveel mogelijk wat Vladimir probeert, dat faalt en niet dat slaagt. Dat lijkt mij dan mooi als dat gaat gebeuren. Maar goed, daar moeten we enkel en alleen op hopen, I guess. Dus, een eigen videogameconsole in Rusland. Ik zie op YouTube wel hoe dat ding uiteindelijk gaat zijn. Als ze met iets op de proppen gaan komen. Maar hoop vooral dat die oorlog zo snel mogelijk voorbij is. Maar helaas kijken we naar een situatie waar dat niet het geval is. Dus fuck you, Poetin. Fuck you. Dus. Anyway. Dan een interessant onderzoek. Als laatste nieuwtje van deze show. In een onderzoek gepubliceerd door bureau Newzoo blijkt dat 60% van de speeltijd in 2023, als het gaat om games natuurlijk, ging naar titels die 6 jaar of ouder waren. Dit is te danken aan live service games zoals Fortnite, Grand Theft Auto 5, Minecraft, Rainbow Six Siege en Roblox. Daarnaast zijn jaarlijks terugkerende titels zoals FIFA/eSports FC en Call of Duty ook nog steeds mateloos populair. Slechts 8% van de speeltijd ging naar games die niet jaarlijks uitkomen, zoals Baldur's Gate 3, Diablo 4 en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dit betekent overigens niet dat games die buiten welke categorie dan ook vallen niet veel geld kunnen opleveren. Het gaat hier puur en alleen om speeltijd. Wel meldt Newzoo in het rapport, het gaat steeds moeilijker worden om het spelersaantal te laten groeien, vooral in het huidige landschap, waar evergreen titels en robuuste contentplanningen overheersen. A.k.a. de live service games. Nou, ik heb dus een aantal van die slides gezien in dat onderzoek, in dat rapport. En het is aan de ene kant is het shocking. Bijvoorbeeld Fortnite. Op elk platform is Fortnite het meeste gespeeld. Dus Switch, PlayStation, Xbox, PC, Fortnite. Fortnite is de nummer 1 game waar mensen hun tijd spenderen. Die game blijft ongekend populair. En ergens vind ik dat dat wel verdiend is. Want ik ben van mening, en ja, tuurlijk, je kan van alles nog wat zeggen over Fortnite, maar de content updates in Fortnite zijn insane. Echt insane. En ze hebben zoveel toegevoegd aan. Sterker nog, Fortnite is geen game meer. Fortnite is nu gewoon een portaal van games. Met de Battle Royale, maar ook met Lego Fortnite en met Rocket Racing en met Fortnite Festival. En dit is nog maar het begin. Want die dingen zijn redelijk nog niet zo robuust als dat ze in de toekomst kunnen zijn. En power. Unlimited power wordt het ook een beetje. Anyway, Dan heb je natuurlijk ook nog steeds games als Roblox en GTA V. Ik bedoel, ook insane. Maar, als je dit even allemaal tot je neemt. Al deze informatie. Fortnite nog steeds, nummer 1. Grand Theft Auto 5, top 10. Roblox nog steeds. FIFA, Call of Duty. Je snapt ineens heel erg waarom live service games, waarom dat iets is wat elke uitgever wil. Je snapt het meteen. Je snapt meteen waarom PlayStation hard heeft ingezet op live service. Van, oh fuck it, we gaan iets van 10 live service games gaan we maken. Ook al zijn onze studio's daarin gespecialiseerd of niet, dat maakt niet uit, we gaan het maken. Waarom? Omdat als je ook maar, nou ja, niemand gaat in de buurt komen van Fortnite, maar als je een game kan hebben waarvan je weet dat spelers continu terug gaan komen en geld spenderen, dan heb je een goudmijn in handen. Dan heb je gewoon een bepaalde vorm van zekerheid. Och, wat lekker. En tuurlijk, er zit ook druk op dat soort projecten, want ja, als een Fortnite seizoen zeg maar niet goed is, dan wordt meteen geclaimd dat Fortnite dood is. That's the nature of the internet, zeg maar. Maar de game blijft populair. Nogmaals, insane. Ook te gek. Maar het is wel jammer, omdat je hierdoor ook merkt dat variatie ver te zoeken valt. Ik hoop dat uitgevers met dit soort informatie ook weten dat er is al een Fortnite. Er is al een Minecraft. Er is al een Call of Duty. Dus je moet ergens anders in zien te domineren. Hè, er is ook al een tactische shooter. Hè, op PC heb je Counter-Strike en Rainbow Six. Doen het allebei heel erg goed in ditzelfde onderzoek, zeg maar. En op consoles heb je dan ook nog Rainbow Six. PlayStation en Xbox. Dus het wordt inderdaad in die zin heel lastig de markt te penetreren. Maar dat is echt zo. Want waar ga je die playerbase vandaan halen? Ik merk het ook bij mezelf. Kijk, ik ben een best wel brede gamer. Ik spendeer graag €70 voor een game als ik denk, oh, dit lijkt mij helemaal te gek. Ook al is die ervaring 10 uur. Tuurlijk, ik zou wel een beetje balen als een ding slechts 10 uur is. Maar als het 10 echt mega goede uren zijn, dan hoor je mij niet klagen. Echt niet. Ik zou zo weer gewoon Bioshock kopen, bij wijze van. Maar dat is natuurlijk geen game die letterlijk door de lengte mij niet jarenlang bezig gaat houden. En waardoor ik dus ook niet meer geld aan één game ga spenderen. En het is zo, het is bijna nasty. Het is bijna nasty hoe deze business nu in elkaar steekt. En het is een beetje afwachten wat de toekomst gaat uitwijzen als het gaat om dit soort games. En vooral dit soort dingen. Kijk, het gaat hier om speeltijd. En wat was nou mijn punt? Oh nee, mijn punt is, wauw Jim, je bent echt in jezelf in hoekjes aan het lullen. Klopt. Mijn punt was in ieder geval, ik merk zelf ook, ik heb maar ruimte voor 1 live service game. Merk ik. Sterker nog, op dit moment speel ik helemaal geen live service games. Als ik die dingen speel, dan vind ik dat vooral leuk om dat met vrienden te doen. Dus Fortnite heb ik best wel wat seizoenen gespeeld met vrienden. Met een klein groepje, met een select groepje. En weet je wel, dat je in ieder geval weet, oh ja, die is online, daar kunnen we mee, daar kunnen we lekker mee battle royale of whatever. Maar uiteindelijk stoppen er dan 2 mensen mee. En als de 2 mensen mee stoppen, dan stopt die derde en vierde, die stoppen er dan ook meteen mee. En nou, op een gegeven moment zit ik dan in mijn eentje alleen maar Fortnite te spelen. En oh wel, ook daar nog steeds genoeg te doen is. Ja, het is niet zo leuk als met een groepje spelen, zeg maar. Wat meestal zo is met multiplayer games natuurlijk, maar alsnog. Maar zou het mij lukken bijvoorbeeld om... En dat lukte me ook, hè, om zeg maar een Fortnite Battle Pass, om die dan uit te spelen, ook in mijn eentje. Dat lukte me wel. Maar dan kom je dus met het dilemma, oké, je hebt een Fortnite Battle Pass, je hebt een Call of Duty Battle Pass, je hebt een... Nou ja, bijna elke fucking multiplayer game tegenwoordig heeft een fucking Battle Pass eraan toegevoegd. Dat hele FOMO, tijdsgebonden, je moet nu spelen, anders dan krijg je niet meer een vieze psychologische truc die heel goed werkt. Ja, fucking hell, man. ik heb daar toch geen tijd voor, jongens. Ik heb er oprecht geen tijd voor. Ook niet alleen maar binnen mijn soort van... Ik wil zoveel spelen dat ik op een gegeven moment niet meer weet wat ik moet spelen, want mijn backlog is te groot. Nee, maar gewoon letterlijk, ik heb geen tijd om meerdere live service games te spelen. Dus er is niet alleen maar een strijd... En dit is al jaren zo, hè. Er is geen strijd om... Sure, money talks, altijd. Alleen, hoe laat je spelers geld spenderen? Ja, door... Als ze tijd spenderen in je game. Hoe meer tijd iemand spendeert in een game, hoe meer ze bereid zijn om geld te geven aan die game. En terecht ook, toch? Ik bedoel, je kan Fortnite gratis downloaden. En op een gegeven moment heb je zoveel uren erin gestoken, als je het althans blijft spelen natuurlijk. En dan komt een toffe skin, dan denk je op een gegeven moment toch wel, ik koop die skin wel, want ik vind de game zo leuk. Take my money, zeg maar. Althans, dat is hoe ik erin sta. En zeker als het dan ook een vette skin is, dan denk ik, ja, vooruit. Hier heb je weer wat geld voor V-Bucks. Verdomme, Epic. Ja, het werkt. Weet je al? En het werkt goed. Dat model. Alleen is dat model dus heel erg beperkt. Zeker met battle passes en FOMO en dat soort dingen. Want je beperkt letterlijk mensen om andere games te gaan spelen op den duur. En dat is lastig voor games die met name een playerbase nodig hebben. Je ziet ook gewoon dat elke game die niet massaal scoort, daarvan is de kans er gewoon dat het verdwijnt. We hebben de afgelopen generatie alleen al hebben we zoveel multiplayer games zien sneuvelen, dat het gewoon bijna zielig is. Of bijna zielig, het is zielig. Het is treurig. Kijk, is het soms terecht? Ik ga hier niet zitten en ik ga niet zeggen dat geen enkele game het verdient om te sterven. Want ja, kijk, weet je, als er geen playerbase is, het zal wel. Maar zo wordt het wel lastiger om die markt nogmaals te penetreren. Sorry. Dus dat. Dus als je denkt, Fortnite en Call of Duty, waarom heeft iedereen het er continu over? Omdat de meeste mensen er nog steeds zo ontzettend veel tijd in steken. Dat doet overigens niet onder de andere geweldige games die er zijn, hè? Don't get me wrong. Ik ben zelf namelijk... Ik weet niet. Ik ben zelf ook wel meer fan gewoon van... Oké, ik heb een ervaring. Die speel ik. Op een gegeven moment is dat klaar. En dan ga ik door naar het volgende. Althans, dat vind ik leuk. Maar goed, then again. Ik heb net Fortnite zitten verdedigen. Want Fortnite is echt wel... En Fortnite... sorry jongens. Fortnite is gewoon next level. Epic heeft die hele live service game zo goed gespeeld. En hebben gewoon zoveel toffe ideeën en content en mensen die erop kunnen zitten. Dat is insane. Valt niet te verslaan. Echt niet. En dat is ook meteen een probleem. Want als je het hebt over een live service, dan kijkt iedereen meteen naar Fortnite. En dat moet het dus worden. Ai. Ik denk namelijk persoonlijk, ik denk bijvoorbeeld, stel, je maakt een live service game. Ik denk dat het veel handiger is om een battle pass dan te maken. Die A, niet weggaat op het moment dat er een nieuw seizoen komt. Maar B, om het ook niet zo grindy te maken allemaal. Dat je zoiets hebt van, leuk, tof. Ik vond het echt tof. Weet je wel, dat het allemaal wat compacter is. Dat de ervaring compacter is. Waardoor als nieuwe content komt, er komt een nieuwe battle pass. Dat je dan als speler zegt, tof. Ik vond die ervaring tof. Ik vond die battle pass tof. Ik voelde me niet gedwongen om het te spelen. Ik ga voor seizoen 2. Wanneer die dan ook komt. Dat lijkt mij een goede oplossing. Maar goed, dat is... Allemaal vanuit mij gesproken ook. Dus ja.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gamer Geeks podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En natuurlijk, als je dus een vraag hebt voor de show, podcast@gaminggeeks.nl. Maar laat vooral ook een comment achter onder de YouTube-video, de YouTube-versie. Of als je op Spotify luistert, is er ook weer een Spotify-vraag geopend. En de vraag van, ik weet niet waarom ik zo gek naar je wees in de videoversie. Ik deed heel agressief mijn vinger naar je wijzen. Sorry als dat heel agressief overkwam. Als je naar de audio luistert, denk je waarschijnlijk, ik heb niks gemerkt. Goed zo. Anyway, vraag van de week. Speel jij vooral oudere games zoals GTA 5, zoals Fortnite? Of ben je heel nieuwsgierig en ben jij van de nieuwe games? En oudere games hoeft overigens niet alleen live service te zijn. Hè? Het kan ook gewoon zijn dat je, dingen van Game Pass speelt. Of van PlayStation Plus Extra. Of dat je een backlog hebt van hier tot aan Tokyo, waar je nu helemaal aan hebt gewijd, zeg maar. Dat je vaak in de budgetpak kijkt om te spelen wat daarin zit. Ik ben gewoon benieuwd. Wat ben jij vooral op dit moment aan het spelen? Zijn het oude games, nieuwe games, live service games? Gewoon, laat me een beetje weten. Wat staat er op dit moment op jouw playlist eigenlijk? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Een beetje de thermometer steken in het publiek van de Gaming Geeks podcast. Laat het dus weten op Spotify nogmaals, onder de YouTubes of in de mail podcast@gaminggeeks.nl. Ook voor andere vragen is die mailbox en staat die wagenwijd open. Goed, dat was hem dan. Dit was de 248ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren nogmaals. En heel graag tot een volgende keer.